Ik wil heel graag met u verder gaan. Ik ben voor de gast in ons midden. Een reeks van preken is er waarin het gaat over ontmoetingen die de Heer Jezus heeft in de Bijbel met mensen. En ik heb zo'n 5, 6, 7 ontmoetingen besproken. En vanmorgen wil ik met u heel graag nadenken over Maria, de moeder van Jezus. Nu is dat niet direct een ontmoeting. Daarom heb ik ook daarboven gezet omgang met Jezus. De omgang met Jezus. En dan gaat het over hoofdzakelijk hoe deze vrouw in haar roeping staat. Daar komt een enorme roeping, een enorme verantwoordelijkheid in haar leven. Die ook te maken heeft met datgene wat net door Linda werd voorgelezen over het huis van David. Dat hij het huis van David zo zal zegenen, eigenlijk dat door dit huis van David alle geslachten gezegend zullen worden. Want uit David en zeg maar de voorouders van zowel van Maria als van Jozef komen terug op David. En dan gaat het vooral over overgave en toewijding aan de hand van de roeping die deze vrouw heeft. En mijn verlangen is eigenlijk, als ik zo het verlangen wat ik heb in deze prediking, dat is dat u iets proeft van genade. Dat we echt die genade, dat er echt iets van genade en vrede over u mag komen. Die genade die zo, zeg maar, waar ik de dienst mee begonnen ben, die genade die zo Maria ten deel valt. Terwijl het heel erg moeilijk is. Dat zullen we zo dadelijk bekijken. Het is een heel moeilijk, ja, iets waar heel veel moeite aan verbonden is met hetgene wat haar overkomt. En ik wil graag met u lezen, Lucas 1, vers 26 tot en met 38. De teksten die ik lees, die heb ik op sheet gezet, zodat u in alle rust, zeg maar, kunt meelezen. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dit mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die vruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie de dienares van de Heere. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Laten we nog even kort bidden. Vader, we willen u zo danken dat we mogen nadenken over mensen. Over mensen in de Bijbel. Bijzondere mensen. En we willen u zo danken dat we iets mogen proeven van de genade die door over Maria komt. De strijd en de moeite, maar vooral de vrede en de heerlijkheid van u. En ik wil u zo bidden dat u de Heilige Geest, echt dat de Heilige Geest ons mag bedouwen. Dat we de vrede van u en die genade van u, dat we in die rust zo mogen genieten van hetgene wat u ons zegt door het leven van haar heen. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Toen ik in de vakantie begon met deze voorbereidingen over de preken van ontmoetingen met Jezus, en dat is nu de vijfde preek achter elkaar, over Maria. Toen wilde ik ook heel graag over Maria spreken, maar dat is nu niet direct een ontmoeting. Maar het gaat mij eigenlijk vanmorgen meer om de omgang van Maria met Jezus. Hoe ging zij met de Zoon van God eigenlijk om? En ze is een hele speciale vrouw natuurlijk. Op het moment dat een kind geboren wordt, zoals we vanmorgen zeg maar samen konden delen met elkaar, dan is het zo dat je een kind ontvang je in een gezin om hem of haar op te voeden. Maar niet alleen op te voeden voor deze wereld. In het bijzonder om op te voeden voor het Koninkrijk Gods. En waar je dan eigenlijk op gericht bent, je voedt dan ook echt op dat een kind de Heer Jezus leert kennen en dat hij van binnenuit een diepe relatie met God mag hebben en met de Heer Jezus mag hebben. Want we weten dat als je eigenlijk alleen maar op gedragsveranderingen gaat richten, dat je dus een kind de juiste gedragingen eigenlijk leert, dan zul je merken dat je in feite maar ten dele daarin zult slagen. Want hetgene wat in het hart is, dat zal ook laten zien hoe zijn gedrag is. Dus waar we op gericht zijn als ouders, dat is niet alleen op een gedragsverandering. Ik zou eigenlijk zeggen, je bent helemaal niet gericht op een gedragsverandering, maar je bent gericht op een hartsverandering. Want als het hart verandert, als God een wedergeboorte geeft in het kind, dan zul je zien dat het gedrag van een kind ook gaat veranderen. Dat zeg maar, als er een hartsverandering heeft plaatsgevonden, dat er ook een gedragsverandering plaatsvindt. Want de invloeden op zeg maar, een kind wat geboren wordt, dat heeft natuurlijk, die invloeden die er zijn, zijn natuurlijk de relaties die er, zeg maar, die dat kind heeft in het gezin, met de relatie met ouders, maar ook de relatie met vrienden en de omstandigheden. Maar de grootste invloed die er in een kind zeg maar, komt, en de grootste verandering die daar plaatsvindt, is dat als een kind leert en zich weet over te geven aan de Heere God en daarin een relatie met de Heer Jezus te krijgen, zodat er een hartverandering is. Daarop ben je eigenlijk gericht als je opvoedt. En nu is het zo dat natuurlijk als we nu over Maria spreken en ze wordt zwanger, dan is deze doelen, die heeft zij natuurlijk niet. Het doel is eigenlijk, je zult ook zien in de hele preek, dat het eigenlijk daar eigenlijk om gaat dat Maria Jezus moet leren kennen. En dat is een fascinerend proces. Zij is zeg maar de moeder van de Zoon van God. Jezus heeft een aardse moeder en een hemelse vader. Het is belangrijk dat hij heeft een hemelse vader. En hij wordt dan opgevoed door zijn vader en zijn moeder, zijn aardse vader hier, zeg maar, door Jozef en Maria. Maar eigenlijk zie je in dat hele proces, en daar wil ik met u zo langzaam eens even doorlopen, zie je in dat hele proces dat het er eigenlijk om gaat dat Maria Jezus leert kennen als haar Heer en haar Verlosser. En dat is fascinerend. Dat is echt fascinerend. Maria heeft een bijzondere stamboom. Als je dus in Lucas 3, we gaan dat niet lezen, want stambomen die lezen we eigenlijk niet, terwijl ik me heb aangewend dat wel echt te doen, omdat daar prachtige informatie eigenlijk in staat. Maar er staan twee stambomen, zowel van Jozef in Matthäus, dat is de stamboom van Jozef, en in Lucas is de stamboom van Maria, dan zie je dat beide, zowel Jozef, die stamboom, die zie je dan zo lopen naar David toe. En Jozef zeg maar, stamt van David af, maar in de lijn van Salomo. Dat is eigenlijk ook de lijn die God aanhoudt, dat uit deze lijn van David, Salomo en alle die daaruit zeg maar, volgen, dat daaruit de Messias wordt geboren. Maar het bijzondere is eigenlijk dat Maria ook van David afstamt. Maar dat dan niet via de lijn van Salomo, maar dat vind je dus in die stamboek, lijn. Zij stamt af van de zoon van David via de lijn van Nathan. En dat is eigenlijk prachtig dat je dus eigenlijk ziet dat die verlosser, die wordt als geboren, zoals het ook beschreven en in het Oude Testament beschreven staat, uit de lijn van David. En als die aankondiging komt, daar heeft het hele volk steeds naar uitgezien. Alle voorvaderen, als je ook leest naar David en al die koningen die daarna volgen, die zien uit naar die geboorte van de Messias. En dan is dat moment komt er dat de engel Gabriel, die wordt naar Jezus, naar Maria, wordt die gestuurd. En ze woont eigenlijk in een troosteloze omgeving. Het is een meisje wat waarschijnlijk is ze pas 14, 15 jaar. Omdat toen in die leeftijd de meisjes werden uitgehuwelijkd. Daar kom ik zo dadelijk even op terug hoe dat ging. Maar dan zie je eigenlijk dat die engel die komt in een troosteloze iets. Want ze woonde in Nazareth. En dan kunnen we ons nog herinneren dat Nathanael die zegt, als zijn broer zegt van kom, we hebben gevonden, dan zegt hij, kan dat dan uit Galilea, kan dat dan uit Nazareth iets goeds komen? Dat was niet een plek waarin je dus trots was dat je daar geboren was. Dat was gewoon een troosteloze omgeving. En daar kiest de Heere God een meisje dat daaruit de Messias geboren wordt. Ze is in ondertrouw met Jozef. Jozef, daarvan staat dat hij een timmerman is. En hij beschrijft ook in Matthäus 1, vers 19, staat dat Jozef een rechtvaardig man was. En dan gebeurt er iets dat die aankondiging is. En dan zie je eigenlijk dat Jozef en Maria, die hadden een officiële wettelijke verbinding met elkaar. Dat noemen ze in het Hebreeuws een kiddushin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar je kunt het meteen ook weer vergeten. Maar dat betekende eigenlijk dat er een wettelijke overeenkomst was gesloten. En dat werd meestal gedaan of door de bruidegom zelf met de vader van de bruid, of van de ouders van de bruidegom. Die deden een overeenkomst sluiten met de ouders van de vrouw die uitgehuwelijkd werd. Dat was een wettelijke overeenkomst. En die wettelijke overeenkomst ziet eigenlijk in, die had al de inhoud van een huwelijk. Alleen was het zo dat beide nog niet geen lichamelijke relatie hadden, ook eigenlijk niet bij elkaar in de buurt kwamen. En dat was, en ik vind dat echt een prachtig principe, dat was om de trouw te toetsen van beide partners, die een huwelijk eigenlijk hadden gesloten en uiteindelijk in dat verbond kwamen met God. En na een jaar werd dat bezegeld en dan was het zo dat ze dus ook een seksuele relatie kregen. En op dat moment in dat jaar van dat kiddushin, waarin ze beiden, zowel Jozef en Maria, dat ze dus in feite wel een wettelijke verbinding hadden, maar nog geen seksuele relatie als man en vrouw, dan komt dat bericht dat Maria zwanger is. En de prijs die ze daarvoor moet betalen al meteen is natuurlijk enorm. Ze krijgt direct een stigma van ongehuwd zwanger. Jozef die overdenkt ook om in alle stilte van haar te scheiden, staat er. Hij wil haar niet publiekelijk in opspraak brengen, maar hij vermoedt het allerergste. En God stuurt een engel om hem te laten zien dat Maria zwanger is door de kracht van God, door de Heilige Geest. Maar je kunt zich voorstellen wat dat voor dat meisje eigenlijk betekent, dat ze ongehuwd zwanger is. Het is zo dat vervolgt haar het hele leven eigenlijk door. Waarom trek ik die conclusie? Omdat er in Johannes 9 er staat, in dat hele cynisme wat er is, dat er in Johannes 8 staat dat, daar wordt tegen Jezus gezegd dat hij uit hoererij geboren is. Dus dan is hij al in zijn openbare bediening en hij heeft dan een discussie met de Farizeeërs. En dan zeggen deze Farizeeërs tegen hem, wij zijn niet uit hoererij geboren. Dus dat was ook toen hij nog 30, 33 jaar was bekend. Zijn moeder was zwanger toen ze nog niet getrouwd was. Althans, toen ze in die wettelijke overeenkomst was en het cynisme dat er dan gezegd wordt, ja, ik ben zwanger van de Heilige Geest, kun je je wel voorstellen wat dat voor lachers op de hand had. Als zij op een feestje was, of dat ze zei van, ik ben zwanger, maar niet van Jozef, maar van God. De lachers zijn er nu nog. Snapt u? Die zijn er nu nog. Mensen die daarom lachen. En wat meent u, wat zij dus in feite eigenlijk daarin geleden heeft. En ondanks dat schandaal, wat ze verwacht, dat cynisme, die veroordeling, zie je dan in Lucas 1, vers 38, dat ze zegt, zie, de dienares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En nergens vind je een aanwijzing dat ze eigenlijk piekert over de gevolgen. Je vindt nergens in de Bijbel een aanwijzing dat ze dus bezorgd is over wat er nu ze gaat komen. Ze geeft zich eigenlijk een directe, onmiddellijke nederigheid met grote blijdschap. En je ziet dat in deze jonge vrouw eigenlijk al een enorm volwassen geloof is. Ze heeft van de engel gehoord dat haar nicht Elisabeth ook zwanger is. En dan vertrekt ze, zoals we daar gelezen hebben, vertrekt ze naar Elisabeth. En dat is een wonderlijke gebeurtenis, wat er gebeurt. En als ze daar dan binnenkomt, dan komt daar eigenlijk die prachtige, dat noemen ze in het Latijn, Magnificat. Ik vind het een prachtige woord, Latijn, Magnificat. Wat dat eigenlijk betekent is de lofzang van Maria. En die lofzang van Maria die daar eigenlijk tot uiting komt, die lezen we eigenlijk ook samen. En dat is Lucas 1, vers 41, vers 48. Want daar wordt ze al begroet door Elisabeth. En Elisabeth die zegt dat ze zwanger is. Dat ook Maria zwanger is, dat weet zij. En dan staat er, en Maria zei, mijn ziel maakt de Heer groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft de machtige van de troon gestoten en de nederige heeft hij verhoogd. Hongerige heeft hij met goede gaven verzadigd. En rijke heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn geslacht, tot in eeuwigheid. En weet u, als we de tijd zouden hebben, dan zou ik elk vers zou je kunnen leggen op een vers uit het Oude Testament. Deze vrouw, Maria, die was eigenlijk doordrenkt van de schrift. Elk vers wat ze eigenlijk daarin noemt, kun je terugvinden. Eigenlijk is het een soort psalm wat ze eigenlijk uitspreekt. Kun je terugvinden in het Nieuwe Testament. Maar weet je, wat dit ook eigenlijk laat zien, is dat die hele cult die rondom die Maria-verering en Maria-aanbidding, om haar te zien als een middelaarster van God, als een mens die zelf een bron van zegen is, dat wordt meteen hier aan de kaak gesteld. Ik zeg het nog eens, die hele cult van Maria-aanbidding en die hele zaak die je ook nu nog deze tijd ziet, dat zij de bron zou zijn van genade, dat zij een middelaarster zou zijn tussen mensen en God, wordt hier meteen ontmaskerd. Want ze zegt zelf, dat ze zegt, mijn ziel maakt de Heer groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk het woord, hij is mijn behouder, hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn heilbrenger. En je ziet eigenlijk dat in dat hele lied wat ze dan schrijft, is het zo dat ze echt ziet van, dat beschrijft ze God, Gods grootheid, Gods glorie, Gods kracht, Gods trouw. En die hele lofzang die daar eigenlijk gericht is, is dat ze totaal afhankelijk is. En weet je, het bijzondere is eigenlijk dat Maria een vrouw was, een hele bijzondere vrouw, een hele unieke vrouw, absoluut uniek. En ook met heel veel eer mogen we daarover spreken. Maar ze is niet een middelaarster. Ze is ook niet een bron van genade. Omdat Maria zelf eigenlijk zegt, ik heb een redder nodig. Ik heb een behouder nodig. Ik heb iemand nodig die mij zalig maakt. En het bijzondere is eigenlijk dat ze de zaligmaker in de moederschoot zelf mag dragen. En dat is een gebed van iemand die niet onbevlekt is, die niet zegt ik ben onbevlekt, ik ben zonder zonde. Dat is net iemand die jubelt vanuit de vreugde dat er een redder geboren wordt. En weet je, dat zegen me enorm om die diepte erin te gaan. Ik geloof ook dat er in, zeg maar, in de, ja, gezien eigenlijk over alles wat rondom Maria eigenlijk speelt. Ik moet eens op internet zoeken. In de evangelische wereld wordt zeer weinig over Maria gesproken. Alsof we, zeg maar, terugdeinzen rondom die cult wat er eigenlijk aan de hand is, rondom die aanbidding. Zodat we de lessen die God net door deze vrouw aan ons leert, de genade die hij laat zien door haar, alsof het dat door ons, zeg maar, ja, ons niet ontsloten wordt. Is ook de tweede preek die ik, zeg maar, in 30 jaar eigenlijk over Maria houd. Veel te weinig. Veel te weinig. Ik zal ook nog eens ooit, zeg maar, teruggaan naar die lofzang van Maria. En daar eens een preek over houden. Soms komt ze wel eens, zeg maar, voorbij met Kerstmis. Maar dan is het allemaal zo zoet. Dan is het allemaal totaal neven de waarheid. Dan zie je daar, zeg maar, drie koningen komen dat Maria geëerd wordt. En het is een verschrikkelijke tijd wat deze vrouw meemaakt. Want ze moet vluchten. Ze moet naar Egypte vluchten. Alle kinderen beneden de 2 jaar worden, zeg maar, omgebracht. Jozef wordt gewaarschuwd. Het is een verschrikkelijke periode wat zij eigenlijk meemaakt. En als dan die woorden klinken, mij geschieden naar uw woord, dan heeft dat een hele andere betekenis als wat wij ervan gemaakt hebben, van dat suikerzoete Kerstmis. Want dat is heel, heel, heel erg zwaar. Ze is verguisd, ze valt er buiten. En je ziet eigenlijk dat hetgene wat er ook nu allemaal op haar geplakt wordt, dat eigenlijk helemaal niet overeenkomt met hetgene wie zij daadwerkelijk is. Want zij is het juist die in de moederschoot de verlosser draagt. En ze weet dat God ook in deze tekst zegt, hij heeft de nederige verhoogd. Hij heeft degenen die dorstig zijn naar gerechtigheid, die lest hij de dorst. Nou, dat heeft betrekking op haarzelf. Ze zegt, ik ben een nederige dienstmaagd. Ik geef me echt, ik geef me helemaal, omdat God mij gekozen heeft. En ik wil dat dragen. En die cult van dat aanbidden, dat vind je al terug eigenlijk in het aanbidden van haar als een bijzondere middelaarster. Dat vind je eigenlijk al terug in Lucas 11. Daar, ik geloof die heb ik niet op sheet staan, maar ik lees het u voor. In Lucas 11, daar wordt eigenlijk, zeg maar, al geroepen om haar te aanbidden. Er staat daar dat iemand roept, een vrouw die roept, Jezus komt er voorbij. En dan is het zo dat een vrouw roept in Lucas 11, als je een Bijbel bij je hebt, Lucas 11, vers 27 en 28. Dan roept een vrouw uit de menigte, gelukkig, zalig, de schoot die u gedragen heeft en zijn borsten waaraan u gezogen hebt. Daar is al direct een neiging om haar op een voetstuk te zetten. Daar is al direct een neiging om van haar een middelaarster te maken, iemand te verheffen. En de antwoord van Jezus is eigenlijk met een echte directe vermaning. Zegt hij, veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en bewaren. Dat is een antwoord erop. Dat hij zegt, veel eer zijn zij gelukkig die het woord van God horen en het bewaren. En dan zie je eigenlijk dat in die bediening van Jezus komen, ik behandel eigenlijk drie stukjes om een beeld te zien, hoe je dat eigenlijk ziet, dat zij ook in die relatie met Christus gaat groeien en hem eigenlijk gaat zien als haar Heer en Verlosser. Ik kan me zo goed voorstellen hoe moeilijk dat is geweest. Weet je, wij kennen de Heer Jezus, als het goed is, als een volwassen man, niet als het kindje Jezus, maar als de man die het kruis op zich heeft genomen en die gestorven is, aan het kruis is opgestaan en wij aanbidden een verheerlijkte Heer. Ik zal ook deze serie afsluiten over een paar weken. Zeg maar, als ik, er komen nog 5 ontmoetingen van Jezus, maar de laatste die ik zal bespreken, dat is de ontmoeting van Johannes met Jezus op Patmos. De ontmoeting van Johannes met de verheerlijkte Heer die is opgestaan. Maar hier zie je eigenlijk, je kunt je dat voorstellen, je koestert een kindje in de baarmoeder. Het wordt geboren onder zeer, zeer zware en moeilijke omstandigheden. Hij wordt gered door de genade van God. Dan wordt hij gekoesterd aan de borst. Dan groeit hij op. En dan weten we heel weinig van die opvoeding. Alleen met 12 jaar, daar zal ik zo dadelijk even ook iets over zeggen. Maar dan moet je als moeder, hè, en de moeders alleen kunnen dat begrijpen, wat dat betekent dan uiteindelijk om van een zoon die je gekoesterd hebt en die dan opgroeit, om daar een relatie mee te krijgen van Heer en Verlosser. Ik denk dat dat echt een opgave was. En dat zie je ook. Dat zie je ook. Dat zie je, ik laat u dat zien. Dat gewoon ook een moeilijk proces is. Want je ziet eigenlijk op een gegeven moment, dan zie je dat het, die eerste ontmoeting die daar eigenlijk is, of dat eerste gedeelte waar het eigenlijk op gaat, als het gaat over de openbare optreden van de Heer Jezus, dat is op de bruiloft van Cana. Daar is op een gegeven moment, daar staat dan dat Maria daar ook was en Jezus die was zeg maar met de apostelen uitgenodigd op die bruiloft. En als je de context goed leest, dan zie je eigenlijk dat Maria daar aan bedienen is, terwijl Jezus en de apostelen zijn daar uitgenodigd. Die zijn daar gasten. Dus dat Maria dat achter de schermen eigenlijk allemaal ziet, dat die wijn opraakt, dat is logisch. Dus gaat ze naar haar zoon, waarvan ze weet hij is de Messias, en zegt tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Johannes 2 vers 3. Ze deed geen openlijk verzoek, maar de bedoeling was hartstikke duidelijk. Dat is zo prachtig bij vrouwen, ze zeggen niet waar het op aankomt, maar je snapt helemaal waar het eigenlijk om gaat. Sorry, sommige vrouwen wel. Niet dat ik daarna naar de dienst aangesproken word. Maar ik merk in ieder geval dat ik altijd heel goed moet luisteren wat Rietje bedoelt. En dat ik tegen haar, aan haar behoeftes zeg maar, tegemoet kom. Maar hier zie je ook zoiets dat ze zegt, daar is geen wijn meer. En alhoewel het dus een verzoek is, niet openlijk, is de bedoeling hartstikke duidelijk. De bedoeling is hartstikke duidelijk. En dan zegt Jezus, wat wilt u van mij? Het lijkt wel, zeg maar, ja, onvriendelijk, maar dat is het niet. Het is wel een beetje een vermaning voor haar. Want hij zegt, wat wil u van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. En dat is eigenlijk overeenkomstig wat we ook zo zien in die berisping, als het gaat over als hij achterblijft met 12 jaar bij de tempel. Dan zie je eigenlijk dat ze gezocht hebben en totale paniek. En dan komen ze terug in die tempel en dan zien ze hem daar zitten. En dan zie je uit die reactie van Jezus dat hij zegt, waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Dan zie je uit die reactie van Jezus, dan zie je dat daaruit blijkt dat die autoriteit van Maria en Jozef als aardse ouders, Als opvoedger, Jozef is niet de vader, zoals ik al zei, maar ik gebruik het dan zo. Als aardse ouders, dat dat nooit overstijgt om de wil van de vader te doen. Het is zo dat het zal nooit de autoriteit van zijn hemelse vader overstijgen. En op die bruiloft van Canaan is ook die boodschap van Maria, dat haar rol als aardse moeder mocht ze niet proberen om de missie waarmee Jezus gekomen was, om die te doorkruisen. Dat gebeurt hier eigenlijk. En dan zie je dat die innerlijke, dat innerlijke zoeken, dat innerlijke zoeken zie je eigenlijk in haar terug. Van moeder zijn en het innerlijke zoeken van dat hij Heer en Verlosser is. Ook van haar. Dat hij haar zaligmaker is. En je ziet dan ook vanaf dat moment dat ze zich eigenlijk echt terugtrekt. Er is nog één moment. En dat is ook eigenlijk, dat vind ik zo voor de hand liggend dat dat gebeurt. Als je Marcus' evangelie leest, dan zie je in de Marcus' evangelie, als ik dat evangelie lees en ik ben met die hoofdstukken bezig, soms raak ik gewoon buiten adem met wat allemaal daar gebeurt. Je ziet dat mensen komen met grote nood bij de Heer Jezus. Dat er boze geesten worden uitgedreven. Dat er wonderen gebeurt. Er is een enorme chaos om hen heen. Er is een enorme discussie met de fariseers. Vele behoeftige mensen komen naar hem toe. En dan staat er in Marcus 3 vers 20 dat ze helemaal geen tijd hadden om te eten. En dan zie je eigenlijk dat de hele familie, die is zo bezorgd om Jezus, om de Heer Jezus. In die context moet je dat ook zien, want ze zien wat er allemaal gebeurt. En hij heeft geen tijd om te eten. En mensen slokken hem op. Er is een enorme discussie met de autoriteiten daar, de geestelijke autoriteit, de fariseers. En dan zie je eigenlijk dat ze komen en dan komen ze in dat huis. En dan willen ze hem eigenlijk in veiligheid brengen. En dan staat er in Marcus 3, vers 31 tot 35. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder. En terwijl ze buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen. En ze zeiden tegen hem, zie uw moeder en uw broers daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hen en zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En je ziet hier eigenlijk hetzelfde gebeuren, dat er een moment moet komen dat Maria en de broer zich aan hem onderwerpen. Zich onderwerpen aan hem. En dat zij hem niet mag overheersen als moeder in die autoriteit. En weet je, dan komt er een moment wat eigenlijk zo typerend is over het lijden van Maria. Dat gaat eigenlijk terug op het moment dat zij, zeg maar, in Lucas 2, kun je die geschiedenis lezen. Dan wordt Maria en Jozef, die brengen de Heer Jezus, brengen ze naar de tempel. Op een moment, dat is zeg maar bij de 40ste dag, werd een jongetje zeg maar opgedragen. Het staat zo prachtig, dan werd hij voorgesteld aan de Heere God. En als hij dan in die tempel komt, dan zijn er twee, Anna, de profetesse, en Simeon, een oudere man, die is in die tempel. En die Simeon, die had de belofte gekregen dat hij de Messias zou zien. En als Jezus dan door zijn ouders in de arm wordt binnengedragen in die tempel, dan ziet Simeon, ziet Jezus en hij ziet, dit is de Messias. Nu is de belofte vervuld, ik mocht de Messias zien. En hij ziet dat ook. En dan neemt hij, zeg maar, dat kindje, de kindje Jezus neemt hij in de arm, 40 dagen oud. En dan zegt hij, zei ze, Simeon, in Lucas 2, vers 34 en 35... En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Dan staat er, ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En weet je, ik weet niet of u soms huilt, maar ik kan soms huilen als ik dingen lees. Niet op de preekstoel, soms lukte me ook daarin een traantje te laten, maar als ik dan met die voorbereidingen bezig ben en ik zie dan de hele week ben ik dan met zo'n geschiedenis bezig en dan lees ik alle teksten die over Maria gaan en dan kijk ik naar voren en naar achteren en dan zie ik op een gegeven moment zie ik dan die profetie, hè, ik kende die profetie, maar dan zie ik haar ook aan het kruis, want dat is dan de laatste optreden in de bediening van de Heer Jezus. Dan zie ik haar aan het kruis staan en dan zie je eigenlijk dat daar mensen staan. Dat is een zus van Maria staat, we zullen zo dadelijk de tekst ook lezen. En dan zie je eigenlijk dat ze daar staat. Een zus van haar staat er. Andere vrouwen staan er. Johannes, die geliefde apostel, staan er. En dan pakt een soldaat pakt een lans en die steekt de Heer Jezus in de zij, omdat hij wil weten of hij nu wel of niet gestorven is. En weet je, ik denk dat ze ongetwijfeld aan die profetie gedacht heeft. Toen dat gebeurt, hoe vaak heeft ze daar niet aan gedacht dat er een zwaard door haar ziel zou gaan? En hoe vaak is dat niet gebeurd in die openbare bediening? Maar net op dat moment, als zij daar aan het kruis staat en diegene die eigenlijk waarvan... er was niemand, denk ik, toen die zoveel van hem hield... He, je kunt toch zeggen, de moeder die hem gebaard heeft, die hem gekoesterd heeft, dat is toch een gradatie van liefde die zeg maar, ja, eigenlijk alles overstijgt van diegenen die daar aanwezig zijn, als je het gewoon naar de aardse maatstaven bekijkt. En dat staat, en ze weet de zondeloze perfectie van haar zoon. Ze weet dat hij zonder zonde is. Ze weet wie hij is, wat hij gedaan heeft, hoe hij is. En dat er groot onrecht gebeurt. Dat er een verschrikkelijk onrecht gebeurt. Dat waar hij voor veroordeeld is, dat dat gewoon onrecht is en leugen is. En dat dan iemand komt en een lans neemt en die steekt in de zij van de Heer Jezus. En dat ze dan denkt aan 33 jaar geleden. Aan die tempel waar ze binnenkwamen. En dat Simeon zei, er zal een zwaard door je ziel gaan. En het bijzondere is dan, dat zij dan ook echt ziet, ze wist bij hem te zijn in de verschrikking van dit uur. Want je ziet ook, ik heb daar echt veel gelezen, je ziet geen paniek. Je ziet niet een chaos en niet iemand instorten. Alsof ze weet van, nu moet ik bij mijn zoon zijn. In deze verschrikkelijke uren moet ik bij hem zijn. Bij dat gevreesde uur waarvan ze wisten dat het zou komen. En ze weet, hij draagt de zonde van de wereld. Maar ze weet, hij draagt mijn zonde. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn behouder. En ze weet, zoals 1 Timotheus 2 versterkt, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus. En ze mengt zich daar niet in. Het is gewoon een grote schande, een groot schandaal, als je haar als middelaarster gaat betitelen. Het is een grote schande wat er eigenlijk wereldwijd gebeurt. Om haar een positie te geven die alleen haar zoon toekomt. Die zij ook alleen haar zoon geeft. Die zij zegt, hij is mijn redder. Hij is de behouder. Hij is de zaligmaker. Dat zegt ze meteen al terwijl ze nog zwanger is van hem. En tijdens dat proces zie je in al deze stukken, zie je eigenlijk dat ze gaat leren dat hij haar Heer is. En dat de autoriteit die er is tussen hem en de Vader van een totaal andere orde is als de autoriteit die zij heeft als aardse moeder. En het bijzondere wat dan eigenlijk gebeurt, de laatste daad van Jezus Ik vind het zo ontzettend ontroerend. Zo diep ontroerend en zo diep zegenend. Wat mij eigenlijk, waarom zegen me dat? Omdat het zo'n beeld is van het karakter van onze Heer. Het is zo'n prachtig beeld waarin wij onszelf mogen koesteren. Omdat op het kruis, als er dan zeg maar, dan moet nog één ding moet er gebeuren. En wat gebeurt er? Wat is zijn daad? Het daad is dat hij ervoor zorgt als zoon dat zijn aardse moeder niet onverzorgd achterblijft. Weet je, dat ontroert me zo ontzettend. Omdat je je hele omstandigheden, als je dat begrijpt allemaal, wat er allemaal gebeurt rondom dat kruis. Hoe er gehoond wordt, hoe er bespot wordt. Hoe hij gegeesterd is, hoe hij zeg maar verguisd is. Hoe hij gekruisigd wordt, hoe hij een doornenkroon op heeft. Dat is alles behalve de mogelijkheid om met anderen nog bezig te zijn. En dan zie je dat wat er dan gebeurt in Johannes 19, vers 25 tot 28a. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen hij zijn moeder zag en de discipelen die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Dat was de laatste daad die Jezus deed. Daarna staat er ook, geeft hij zich over en dan roept hij nog mij dorst. En dan is die overgave dat hij zijn geest beveelt in de handen van de Vader. Niemand neemt hem het leven. Onthoud dat altijd. Hij geeft zijn leven in de handen van de Vader. En weet je, dat is ja, zo'n zegen om, zeg maar, ik vind het zo'n zegen om met mensen bezig te zijn in de Bijbel. Rondom Jezus. Want wat heb ik hier, zeg maar, van geleerd? Ik heb zelf gezien van, ja, Maria is een vrouw vol van geloof, van toewijding, van overgave. Zij is een volgeling van haar zoon, die Heer is en verlosser van haar. En het is groot, zo'n zegen eigenlijk, om daar samen over na te denken en te zeggen, hoe heerlijk is toch niet de Heer Jezus? Hoe heerlijk is toch niet die zoon? En ook de andere kant, dat je dan ziet dat er een roeping komt op een leven, wat je nooit verwacht had. Een roeping. Een roeping om als de moeder van Gods zoon, de hoogste roeping die denk ik ooit hier op aarde is gegeven. De roeping aan een vrouw dat zij de moeder wordt van de zoon van God. En hoe ze daarmee omgaat en wat het kost en hoe ze in geloof zich toewijdt. Ja, overgeeft, leert en ziet, dit is de Messias. Het is niet meer zijn zoon, het is niet meer haar zoon. Want uiteindelijk zie je dan bij de uitstorting van de Heilige Geest, dan is Jezus, is Maria en, haar, en de broer van Jezus zijn erbij. En ze wachten totdat die Heilige Geest wordt uitgestort. Dat is toch indrukwekkend. Is toch zo indrukwekkend. Laten we zo even samen stil zijn. En dan zal ik u nog graag even afsluiten met gebed. Vader, als we dit zo overdenken, dan willen we u echt danken. Er is echt dankbaarheid in ons hart. Diepe dankbaarheid. Grote vrede en diepe genade. Wil u dat verder uitwerken in onze harten, Heer? Dat we nog meer aanbidden. Dat we nog meer geven. Dat we alles geven wat we hebben. Om ons toe te wijden. Amen.